Goedemiddag gemeente, namens de kerkenraad heet ik u en jou, de gasten en de luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. De voorganger van vanmiddag is dokter Veerman uit Katwijk aan Zee. Deovolente woensdag 10 oktober aanstaande zal er weer de eerste bijbelkringavond van het nieuwe seizoen worden gehouden. We beginnen om 8 uur en u bent van harte welkom. Op Deovolente donderdag 11 oktober zal er een seniorenmiddag worden gehouden, die begint om 14:30. Er komt de spreker van Gevangenenzorg Nederland. Verder informatie vindt u in het weekbericht. Ook zal deze week de catechese en de beleidingscatechese weer beginnen op maandag en dinsdag aanstaande. Ook hiervan leest u nadere informatie in het weekbericht. Van harte uitgenodigd. Dan de collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het Sjare Zedek ziekenhuis in Jeruzalem. De tweede is voor pastoraat en catechese. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Als voorzang zingen we nu van Psalm 68, vers 8. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Zeg de dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We loven de naam van de Heere verder en we zingen met Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen. En ook het tweede vers een stroom van ongerechtigheden dat overhand op mij. En tot slot vers 3. Daarom zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op. Reis, als we straks gaan lezen uit de Bijbel. Dan lezen we in Openbaring ook over een maaltijd waarin de Heere zichzelf toont en laat zien. Nou, bidden dat de Heere zich vandaag ook zo bekend maakt en ons voedt door zijn woord en door zijn geest. We zingen van Psalm 65 het eerste, tweede en ook het derde vers.
Thank you.
Leiden ook vanmiddag het geloven. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we van Psalm 19, het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein. Het dienen van de Heer is als een fontein met fris water. En het volgen van hem is veel meer waard dan alle schatten op deze wereld. Meer dan het fijnste goud op aard. We zingen van Psalm 19, het vijfde vers. Maar belijden weer dus eerst het geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En spreek dan belijdend in uw en in jouw hart met mij mee. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan na de schriften en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. Zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik blijd één doop tot vergeving van de zonde. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we de Heer onze God gaan zoeken in het gebed en vragen ook om de leiding van de Heilige Geest. Ja, Heere, zo danken we u dat we vanmiddag in uw huis mogen komen. En dat u het ons vertelt. Heere, dat in het dienen van u. De grootste schat is te vinden. Heer, dat u een fontein wil openen van heil dat nooit vergaat. Levend water dat fris is. En Heer, u wil ons meer geven dan het mooiste goud dat er op aarde te vinden is. En Heer, dan zijn er op deze wereld zoveel schatten. Dan kunnen we rijk zijn en van alles bezitten. Maar wat zijn we arm buiten u. En Heer, wat zijn we ook arm wanneer ons leven volloopt, bezet raakt met van allerlei dingen die ons bij u vandaan trekken. En Heer, daarom bidden wij u vanmiddag om uw Heilige Geest, Heer, dat uw Geest dit kerkgebouw vervult en dat wij voor het eerst, maar ook telkens bij vernieuwing, het mogen zeggen, het mogen belijden. Ik mag de Heere dienen. Mijn hart gaat naar hem uit en ik heb het ontdekt. Dat in de dienst van de Heere alles te vinden is voor de tijd en voor de eeuwigheid. En Heere, trekt u ons dan door uw geest. Oefent u ons erin. Bewaart u ons voor lauwheid. Voor gevuld raken met de dingen die ons bij u vandaan kunnen trekken. Heere, geef ook dat we vanmiddag mogen proeven en smaken hoe goed u bent. Dat uw genade ook zoveel heerlijker is dan de honing waar we over gezongen hebben. Heer, laat zien dat u het bent die de zonde vergeeft in en door uw Zoon, de Heer Jezus. En laat deze dienst dan ook een dienst zijn waarin de naam van de Heer Jezus verheerlijkt wordt en zijn naam wordt aangeprezen. Heer, u kent ons. U weet ook hoe wij vanmiddag gekomen zijn. Misschien wel verdrietig. Belast en beladen met zorgen vanwege problemen in ons gezin, in ons persoonlijk leven, ziekte of als het knelt in relaties. Welke manier dan ook, u weet ervan, heren, ook als er zorgen zijn over ons werk of als we rouwdragend zijn. Heren, ontfermt u zich over ons en laat zien dat u ook vanmiddag onze God wil zijn en tilt u ons er ook bovenuit en draagt u ons door de noden heen. Aanvaardt u ook onze dank voor de zegeningen die er zijn. Voor gezondheid en voor kracht uit uw handen ontvangen. Dank voor deze week. Voor de mensen om ons heen en dat we hier als gemeente ook samen zijn. Heer, u bent goed voor ons. Dat u ons de tweede keer geroepen heeft. En dat opnieuw uw woord open gaat. Woord van het eeuwige leven. En heren, wij vragen dan of u ook kracht wil geven in het spreken. Wilt u een stem geven die verstaanbaar is? Wilt u een hart geven dat open is om uw woord te ontvangen? Ook als we misschien vanmiddag met minder lust of zin gegaan zijn, heren, u weet dat ook. Als er zoveel in ons leven is wat ons bij u vandaan trekt. Heren, geef bekering als we op een schadelijke weg zijn. Keert u ons dan om? En Heer, als we zoekend zijn, trekt u ons en maakt u zich bekend. Dat u ook onze God wil zijn. Dat u geen bidden laat staan en Heer, laat zien dat u de levende bent. En dat een zondaar die tot u komt, genade en vriendelijk ogen vindt. Niet omdat we dat verdienen, maar omwille van het offer van uw Zoon, de Heer Jezus. Weer aan de Satan uit ons midden. Geef de boze geen kans om deze dienst te verstoren. En laat uw lof klinken. Uw naam worden verheerlijkt. Want Heer, u bent het waard. Dat uw naam wordt geprezen in de gemeente. Heer, wij danken u zo. En wij bidden u dit alles. Niet omdat we daar recht op hebben. Maar om de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus, uit genade. Amen. Ik wil vanmiddag met u en met jullie lezen uit Openbaring 3. Openbaring 3. Afgelopen tijd een prekenserie gehouden over de verschillende brieven. Die staan in het Bijbelboek Openbaring en vanmiddag de laatste van de brieven. Nou, ken ik u natuurlijk niet, maar ik heb in de gemeente er telkens bijgezet als we die verschillende brieven bespraken met elkaar, van het zijn brieven die een boodschap bevatten voor de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Daarom eindigt elke brief ook met de woorden: wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Dus een brief geschreven aan een gemeente in een specifieke situatie. Daar sluit ook de aantal dingen die genoemd worden ook bij aan. Maar verder ook een boodschap voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Nou is het natuurlijk zo dat de ene thematiek beter herkenbaar is in de ene gemeente. En de andere thematiek in de andere gemeente. Bijvoorbeeld een van de gemeentes, daar gaat het over intensieve vervolging. Nou, dat kennen wij hier in Nederland niet op die manier. Dan moet je aan de andere kant van de wereld zijn. Maar een aantal dingen komen vaak ook wel weer overeen. En daarmee zijn die brieven zijn een spiegel voor de gemeente vandaag, voor het persoonlijk geloof ook, om het toe te passen en daarnaar te luisteren. En zo luisteren wij dus naar wat de geest ook vanmiddag tegen de gemeente hier ter plaatse te zeggen heeft. We lezen Openbaring 3 vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken. En ik weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden. Ik heb al niets gebrek, maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. En ik bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn Vader op de troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Zo voor de lezing uit het woord van onze God voor vanmiddag. Aangezien die brief eigenlijk een geheel is, een verband erin zit, willen we kijken naar het geheel van deze tekstversen, de versen 14 tot en met 22, die dus in het verband met elkaar staan, de brief aan de gemeente van Laodicea. Thema voor de preek vanmiddag is Christus raad voor een lauwe gemeente. Christus raad voor een lauwe gemeente. En zo luisteren wij naar wat de geest tegen de gemeente ook vanmiddag heeft te zeggen. Voordat we hierbij stil gaan staan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 23, vers 1, 2 en 3. En u krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven te geven voor de genoemde doelen. Gemeente, de Heer Jezus onderwijst heel vaak door gelijkenissen, beelden uit het dagelijks leven en die worden dan toegepast op het leven van het geloof en er wordt een praktische les gelegd door de Heer Jezus. Bijvoorbeeld zo'n bekende gelijkenis als het huis op de rots, kinderen kennen die ook wel. De Heer Jezus zegt, je moet je huis op een rots bouwen en niet op het zand, want als je huis op het zand gebouwd is, dan spoelt dat zo weg. En als je huis op een rots staat, dan staat het sterk en dan staat het veilig. Dus zoals de Heer Jezus gelijkenissen in Israël vertelt, dan heeft dat vaak te maken met de omgeving van het volk Israël. Een huis op de rots, of het gaat over zaad, of het gaat over een wijngaard. Vaak zijn het beelden uit een wat agrarische context. Dingen die de Heer Jezus zag en die de mensen in Galilea gelijk begrepen. Of het gaat over vissers die ook begrepen wat het betekent als je net vol zit met vissen. Maar in Laodicea is de context totaal anders. Het is een stadsgemeente en daar gaat de Heer Jezus ook tot spreken. Want die brieven, dat zijn brieven van de Heer Jezus aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Steden in het huidige Turkije, vroeger meer onderdeel van het gebied waar Paulus gearbeid heeft. Maar inmiddels is dit alweer een poosje later en er zijn een aantal gemeenten ontstaan. Gelijkenissen van de Heer Jezus zijn opgeschreven door Johannes. Johannes mag het doorgeven. En wat dan opvallend is, is dat ook deze brief heel veel gelijkenissen bevat. Gelijkenissen met een scherpe boodschap. Gelijkenissen waar de gemeente iets ziet van hun persoonlijk leven, waarmee de Heer Jezus een raad geeft. Die kant moet het opgaan. En het zal u opgevallen zijn dat Laodicea scherp wordt toegesproken. Waarom? Omdat de Heer Jezus de gemeente lief heeft. Want dat zegt de Heer Jezus erbij. Ik zeg dit omdat ik van de gemeente hou. Ik wil niet dat ze hun huis bouwen op het zand, maar dat ze hun huis bouwen op de rots. Ik wil niet dat ze verloren gaan en dat de liefde tot mij verdrongen wordt door van alles en nog wat. Dus wanneer de Heer Jezus een scherp woord spreekt, dan is het uit liefde. Voor u, voor jou en voor mij. Het thema voor de preek van vanmiddag is Christus raad voor een lauwe gemeente. Gemeente, maar leg daar zomaar je eigen leven naast. En een aantal, drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een lauwe gemeente. Het tweede beeld wat we zien is een hemelse koopman. En tot slot een rijke maaltijd. Een lauwe gemeente, een hemelse koopman en een rijke maaltijd. En dan gaan we zo die brief gaan we langs aan de gemeente van Laodicea. Want het eerste wat we zien is een lauwe gemeente. En schrijf aan de engel, aan de voorganger of aan de boodschapper van de gemeente die in Laodicea zegt. Dit zegt de Amen, de waarachtige getrouwe getuige, het begin van Gods schepping. Beter vertaald denk ik om het goed te begrijpen, degene die bij het begin van de schepping aanwezig was. De Zoon van God, God uit God, licht uit licht. We hebben dat vanmiddag ook met elkaar beleden. De Zoon van God die betrokken was bij het scheppingswerk. Hij is het die dit tegen de gemeente zegt. De Amen. Het zal waar en zeker zijn. Wie spreekt er dus? De Heer Jezus. Die God is. Die de gemeente kent. Die weet hoe het ervoor staat. Hij die heilig is. Hij die machtig is. En hij die getrouw is. De Heer Jezus stelt zich ook hier dus weer voor in zijn macht, in zijn glorie en in zijn majesteit. Misschien wel even mooi om vanavond, als u terugkomt uit de kerk of deze week nog een keer, ook even het begin van het Bijbelboek Openbaring te lezen. Daar zie je ook dat de Heer Jezus zich voorstelt in glans, in majesteit. Dan verschijnt hij aan Johannes en dan zie je de Heer Jezus als een indrukwekkende, blinkende gestalte. Hij heeft vurige ogen en een wit gewaad. Hij is de heilige. Hij is de betrouwbare. En hij spreekt tot zijn gemeente. Ook tot die gemeente van Laodicea. Nou, zo staat hij dus voor die gemeente. Ik ben de waarachtige. En ik weet ook hoe het hoe het bij jullie is. Ik ken uw werken. Dat is wel ontdekkend. Christus kent ons. Hij weet van de werken en hij weet van de levensstijl van de gemeente. Hij kent ook ons vandaag. Hij weet waar je vanmiddag bent. Hij weet waar je gisteravond was. Wat er in je gedachten ging. Waar je gesurfd hebt op de computer. Hoe je ten opzichte van je naaste bent. Welke plek hij in je leven hebt. En als je hier gekomen bent vol verlangen. Wat je over had voor een ander. Hij weet ervan. Hij kent de werken. En ook de werken van die gemeente in Laodicea. En dan heeft de Heer Jezus dus een aantal gelijkenissen. Om die gelijkenissen trouwens vanmiddag te begrijpen, is het wel goed om even de stad in te lopen. Want als we die stad niet inlopen, dan begrijpen we niet waar het over gaat. We kijken even rond. Zodat we de beelden gaan begrijpen. Want wat is Laodicea voor een stad? Het is een machtige handelsstad. Er wonen veel bankiers. En de mensen in de stad zijn heel erg rijk. Tenminste over het algemeen. Er is daar in die stad heel veel rijkdom. En de stad ligt op een knooppunt van handelswegen. En er wordt op die manier heel veel geld verdiend. Rijke mensen. Over het algemeen bankiers. En Laodicea is ook een onafhankelijke stad. De mensen daar in Laodicea, die waren eigenlijk best wel een beetje trots op zichzelf. Of ze nou in die kerk zaten, of lid van de gemeente waren, of dat niet waren. Ze waren trots op zichzelf en ze hadden een onafhankelijke geest. Want nog maar een aantal jaar geleden, 30 jaar, nou dat is wel een poosje terug, maar in ieder geval 20, 30 jaar voordat die brief geschreven was, was er een vreselijke aardbeving in Laodicea geweest. Heel veel gebouwen in de stad waren in puin geweest. En de keizer had gezegd, ik wil jullie wel helpen met het opbouwen. Nee, dat hoeft niet. Dan kunnen we zelf wel. Geld genoeg om weer een prachtige stad op te bouwen. Nou, 30 jaar later was dat ook wel weer gelukt. Alles stond er weer piekfijn bij. Rijke stad, onafhankelijke stad, stad die ook bekend stond om haar kledingindustrie, de modestad van die tijd zou je kunnen zeggen. Ze stonden bekend om hun, waarschijnlijk de zwarte tunica's, mooie kleding, mooie mantels, die overal in het Romeinse Rijk ook hun ingang gevonden hadden. En verder was het ook een medisch centrum, bekend om de ogenzalf die ook daar verkrijgbaar was, zalf voor de vele oogziektes die er in die tijd heerste. Nou, dat is een beetje de stad. En als je al een beetje meegelezen hebt net in die brief, dan kom je al die elementen tegen. Want Christus haalt ze terug en laat het zien. Het gaat daar dus goed. Maar de stad heeft ook een probleem. De stad is rijk. Er is veel handel. Maar de stad mist fris water. En dat is natuurlijk niet handig voor een stad. Als daar een heleboel mensen bij elkaar wonen, dan is er in Laodicea geen fris water te vinden. En daar hadden ze wel wat op gevonden. Vanuit de omgeving liep er een aquaduct, een waterleiding zouden we zeggen, die liep naar die stad toe. En daardoor was er altijd water in de stad. Maar als je dan op de markt kwam en je had dorst en je dronk van het water, dan proefde je dat wel. Dat had al een lange rit gehad. Het was lauw geworden. In steden, in de omgeving had je warm water. Heerlijke bronnen. In andere steden had je fris water. Maar in Laodicea was het water lauw. Was het water niet te drinken. Niet om je dorst te lessen. Nou, en daar gaat de Heer Jezus op in. En dat begrijpen ze helemaal. Als de Heer Jezus zegt, ik ken uw werken en ik weet dat u niet koud bent en dat u niet heet bent. Wat betekent dat? Waarom zo scherp? Als je de tijd vanmiddag neemt om de andere brieven te lezen vanavond, dan zul je ontdekken dat in al die gemeenten bijna wel iets goeds gezegd wordt. Meestal begint de Heer zelfs zo. Dat hij zegt, ik ken uw positieve werken. Ik weet dat u aandacht hebt voor dit en voor dat. En dan volgt er daarna een kritische noot. Maar hier gaat de Heer Jezus gelijk scherp. Jullie zijn niet koud en niet heet. Koud? Waar staat dat voor? Dat betekent dat je helemaal niks van het geloof af weet. Dat je er helemaal buiten staat. Dat je er niks mee te maken hebt. Heet, dat is vurig. Dat je hart naar de dienst van de Heere God uitgaat. Dat de Heer op de eerste plaats staat. Dat je hem dient. God heb ik lief. En dat je weet. Ik hoor bij hem. En ik wil hem dienen. En ik mag hem dienen. Dat is een hartelijke betrokkenheid op de Heer Jezus. En zijn dienst. En in het verleden was dat in Laodicea ook wel geweest. In ieder geval als ik kijk in de Colossensebrief, Colossense 4 vers 15, daar zegt de apostel Paulus, groet de broeders die in Laodicea zijn. Daar was een gemeente. Maar wat is er gebeurd? Het is vervlakt. Het is achteruit gegaan. De Heer Jezus is niet meer degene die op de eerste plaats staat. Maar is verdrongen door allerlei dingen. En misschien dat er natuurlijk nog wel een plekje voor de Heer Jezus is. Ergens op de derde plaats in hun leven. Eerst gaat het om ons inkomen. Eerst zijn we druk met ons geluk buiten Christus. En ja, daarnaast natuurlijk ook nog wel iets. En dan zegt de Heer Jezus. Ja, maar dat is nou levensgevaarlijk. Was u maar koud of heet, waarom? Nou, zo'n houding, dat is juist de meest gevaarlijke houding. Omdat de mensen in Laodicea denken van, nou dat komt wel goed met ons. Want we zitten nog in de kerk, we weten er iets van. Maar uiteindelijk zijn ze lauw geworden. Een lauwe gemeente. En dan zegt de Heer Jezus daarvan. Omdat u niet koud bent en omdat u niet heet bent, zal ik u uit mijn mond spuwen. Eigenlijk staat er in het Grieks staat er van, ik sta op het punt, nog niet helemaal hè, het is nog niet gebeurd. Ik sta op het punt om u uit te spugen. We wonen in Katwijk bij de zee en toen ik het voorbeeld gebruik voor de kinderen, begrijpen de kinderen hier in de kerk begrijpen dat ook wel, dat als je naar de zee gaat, en je neemt een slok van dat zeewater, zout, dan spuug je dat gelijk uit. Dat is niet te drinken, niet geschikt om je dorst te lessen. Nou, zo is het eigenlijk ook met dat lauwe water. Dat is ongeschikt. Ik sta op het punt om u uit mijn mond te spuwen. En waarom? Nou, omdat jullie zeggen dat je rijk bent geworden. En concreet, wat is er dan gebeurd in die gemeente? Waarom staat de Heer Jezus op het punt om ze uit zijn mond te spugen? U bent rijk en steeds rijker geworden. En u zegt dat u aan niks gebrek hebt. Nou, ik heb het al verteld. Die stad, daar waren de mensen rijk. En het ging materieel ook goed. En wat is er nou gebeurd in die gemeente? Er waren mensen die gingen naar de kerk. Die wisten van het woord van God. Het evangelie had ingang gevonden. Maar uiteindelijk zijn ze meegegaan. In het ritme van de stad. En het onderscheid tussen mensen buiten de kerk. De heidenen daarin. In Laodicea. En de mensen die in de kerk waren. Dat was aan het verdwijnen gegaan. Ze waren het vergeten. Ze waren opgegaan in hun rijkdom. En ze zeiden dat we hebben nergens gebrek aan. Materiële rijkdom. Het is een zegen trouwens. Het is een zegen als het goed met je gaat. Als je een mooie opleiding hebt. Als je een diploma op zak hebt. Als het goed gaat in je studie. Als je een goede baan mag hebben. Een zegen van de Heere God. En we mogen daar de Heere ook voor danken. Heere, ik dank u. Dat ik het goed mag hebben. Dat u voor mij zorgt. Maar we beseffen toch ook wel, en dat zie je met name in West-Europa, dat al die zegeningen de dienst aan de Heere God ook zo aan de kant kunnen zetten. Ze hebben daar in Laodicea hebben ze de keizer niet nodig. Maar ook de Heere God is op de tweede plaats komen te staan. zou kunnen zeggen, ze hebben geen biddag meer nodig om voor zichzelf te kunnen zorgen. Wij zijn rijk geworden en steeds rijker, aan niks gebrek en het gaat ons voor de wind. En zo is de Heere steeds meer naar de achtergrond gegaan. Nou, laten we daar vanmiddag ook voor waken. En laten we ons leven daar maar naast leggen. Ik heb het gezegd. Die brieven die zijn een spiegel voor de gemeente van alle tijden en van alle plaatsen. Hoe zit het nou in ons leven? Staat de Heer op de eerste plek? Of zeg je, eigenlijk geldt dat ook voor mij. Ik ben zo lauw geworden. Ik vergeet het zo vaak. Ik hoor het ook vaak van onze catechisanten. Die zeggen dat dan ook tegen me. Deze week op catechisatie spraken we erover. Over het eerste gebod. God dienen en hem alleen. En ik vond het wel mooi dat ze heel eerlijk waren. Vaak zijn jongeren nog veel eerlijker daarin dan ouderen. Maar de jongeren die vertelden mij dat het zo vaak gebeurt. Dat je de hele week bezig bent met van alles en nog wat. En er moet zoveel. En je agenda zit vol. En dan zondag denk je er pas weer aan. Dat de Heer het zo verlangt dat je hem dient. Dat je je Bijbel opent. En het is goed om erover na te denken. Als we het materieel goed hebben. Welke tijd is er voor de Heer? Laat hem op de eerste plaats staan. Nou, lauwheid. De hartelijke betrokkenheid op de Heer Jezus verdwijnt. En ik heb gezegd dat kan je materieel uitleggen. Het gaat goed. Dat gaat ons voor de wind. Ik denk trouwens dat er hier ook nog wel een andere lijn in zit. Dat gaat over geestelijke lauwheid. Over een gearriveerd geloof. Dat de gemeente daar in Laodicea het eigenlijk allemaal wel best vindt. Dat ze genoeg hebben aan zichzelf. Dat ze ook niet verlangen naar meer van de Heer Jezus. Naar meer van Christus, dat ze geen verlangen hebben om te groeien in de vrucht van de geest. Liefde, geloof en blijdschap. Dat ze eigenlijk denken van nou, het is wel goed. We gaan naar de kerk en laat het allemaal maar zo. Als alles maar draait, dan is het prima. Als je kijkt naar het 20e vers. Dan komt dat denk ik wel heel scherp naar voren. Dat wat een lauwe gemeente is dan staat de Heer Jezus die zegt daar. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wat is er dan aan de hand? Nou, dan kun je het eigenlijk zo voor je zien dat de gemeente samenkomt. Maar dat de Heer Jezus buiten staat. Hij staat niet in het centrum van de gemeente. Maar hij staat aan de rand. Hij moet aan de deur staan en kloppen. En zo is het ook in Laodicea. De Heer Jezus zegt dat jullie denken dat het goed gaat. Je denkt dat je rijk bent. Maar weet je wat er aan de hand is? Je bent arm. Blind. En naakt. Dat is toch het beeld van ons. Buiten de Heer Jezus. Zonder de Heer Jezus. Zijn we arm. Zijn we blind. Hebben we geen enkele rijkdom. Nou, dat speelt in Laodicea. Ze zijn tevreden met het leven wat ze hebben. Ze zijn zelf voldaan en denken van, nou met onze levensstijl komen we er wel. Maar uiteindelijk staat Christus niet in het centrum. En zijn ze stekenblind. Zijn ze straatarm. En is er geen hoop en geen toekomst. Eigenlijk, om het nog even wat beter vast te houden. Misschien kun je ook denken aan dat lied, dat bekende lied van McChain. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is hierbij bij de gemeente van Laodicea. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Vreemd aan hun eigen zonde, aan hun eigen schuld. Ze zien niet hoe blind ze zijn. En ze denken van nou, dat gaat wel prima. En dan zegt de Heer Jezus. Maar ik weet hoe het ervoor staat. Als ik aan de buitenkant sta en niet in het centrum, dan heb je niks. Dan ben je arm, blind en naakt. Christus aan de buitenkant. En waarom zegt de Heer Jezus dit nou? Zegt de Heer Jezus dit tegen ons vanmiddag omdat hij een hekel aan de gemeente heeft? Zegt hij tegen de gemeente van, nou, jullie zijn lauw, of als je het op je persoonlijk leven moet betrekken, dat je zegt, ja, dat geldt eigenlijk ook wel voor mij. Dat ik zo'n mens ben die opgaat in het materiële, maar dat ik het ook vaak vergeet. Hoe arm ik ben zonder de Heer Jezus, zegt hij dan van, nou, bekijk het maar. Nou, dat gebeurt hier niet, hè. Het is een brief van de Heer Jezus aan de gemeente. En de Heer Jezus die zegt, ik heb het ook al een keer eerder gezegd, een ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. Ik zeg dit tegen de gemeente om te zeggen van, kom. Bij mij moet je zijn, zegt de Heer Jezus. Zonder mij, als jij zo'n leven hebt waar ik aan de rand sta, of waar ik buiten sta, dan moet dat gaan veranderen. Hoe dan? Kun je dat zelf veranderen? Dat is natuurlijk het mooie van de genade van de Heer Jezus. Hij komt naar de gemeente toe. Hij gaat naar Laodicea toe. En hij stuurt een brief met een geweldig mooie boodschap. We hebben inmiddels gezien dat er een lauwe gemeente is. Maar tot die gemeente komt een hemelse koopman. Jezus Christus, die raad geeft. Raad voor u, raad voor jou. Of je nou jong bent, of dat u oud geworden bent. De raad van de Heer Jezus hebben nodig. Ook als het gaat om de verdieping van het geloof. Dat het gaat om die raad van de Heer Jezus. De hemelse koopman. En even waarom is dit ons tweede aandachtspunt? Nou, dat lees je in het 18e vers. Daar spreekt Christus, ik raad u aan, ik raad jou aan, dat je van mij koopt. En nog even over dat woordje kopen vanmiddag. Ik noem hem de hemelse koopman. Eigenlijk is het wel mooi als je kijkt naar de Griekse tekst daar. Dat daar staat van, ik raad je aan dat je naar de markt komt. Eigenlijk, nou, we hebben hier vast ook wel een markt. Ergens dorp, een markt waar je naartoe kan gaan om waren te kopen. De Heer Jezus zegt van, je moet op de markt zijn en daar kan je iets van mij kopen. De markt van de genade. De Heer Jezus heeft een markt en hij wil heel veel aan je kwijt. En wat is het dan mooi als je vanmiddag hier in de kerk bent en dat die hemelse koopman door zijn woord tegen jou zegt, ik heb voor jou, ik heb voor u alles wat je nodig hebt voor de tijd en voor de eeuwigheid. Hoe lauw je ook in die bank zit. Hoeveel lauwigheid er ook is. Ook als je moet belijden, Heere, ik heb niks. Dan komt hij aan, Christus. Hij zegt het. Ik raad jou aan dat je van mij koopt. En dat doet de Heer Jezus trouwens met klem. Hij zegt, ik raad je aan. Dit heb je nodig. Het is niet zo dat je vanmiddag kan zeggen van nou, wat de Heer Jezus zegt, daar ga ik nog eens een keer over nadenken. Kan het ook te laat zijn. Hij doet het met klem. Ik ben een paar jaar geleden ben ik in Afrika geweest. Ook wel eens over een markt gelopen. Nou, Nederlandse kooplieden kunnen ook wel eens flink roepen van, deze producten moet je hebben. Maar daar klampen ze echt aan. Wat ik hier heb, meestal gaat het dan om kleine sieraden, maar wat ik hier heb, dat moet je hebben, dat wil ik aan je kwijt. Nou, zo zegt de Heer Jezus dus ook van, wat ik hier heb, dit product heb je nodig. Ik raad u aan. En wie is hij? De Amen, de waarachtige getuige, het begin van Gods schepping, de eeuwige Zoon van God, geef je raad. En hij deelt zijn ware vandaag hieruit. En daarom is het zo goed. Daarom is het ook zo heerlijk om in de kerk te zijn. Ook vandaag weer opnieuw. Want als je hier bent, en dan mag je op de plaats zijn waar het woord van God open gaat. Waar de Bijbel open gaat. En waar de Heere God al zijn beloften wil bevestigen. Waarin hij wil vertellen wie hij is. En wat hij aan jou kwijt wil. En wat hij je te bieden heeft. Dat is onbetaalbaar. Want het beeld van de koopman wordt gebruikt. Maar zoals elke gelijkenis gaat het hier ook weer mank. Want wat de Heer Jezus dan zegt, of wat de Bijbel op een andere plek zegt, in Jesaja 55 vers 1, en bij een gewone markt moet je betalen. Hier zegt de Heer Jezus, ik raad aan dat je van mij koopt. En dan gaat hij het aan je geven, zoals in Jesaja 55 vers 1 staat. Al alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En u, en jij, die geen geld hebt, komt. En dan staat er ook weer, koop, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Kijk, dat gedeelte komt hier weer terug. Dat staat ook op de achtergrond hiervan. Ik raad je van me aan, dat je van mij koopt goud, gelouterd in het vuur. En dan krijg je het ook weer cadeau. We weten het nog, hè, voor vanavond. Het gaat hier om gelijkenissen. Allemaal gelijkenissen met een diepe betekenis. Ik raad je aan dat je van mij koopt goud. Nou, naar zo'n rijke stad. Met al die bankiers die genoeg hebben aan zichzelf. Zegt de Heer Jezus, bij mij krijg je goud dat gelouterd is. Dat betekent eigenlijk goud daar waar de smet is uitgehaald. En die gemeente had nogal heel wat smetten. Er is zoveel gebeurd. Maar dan zegt hij, ik geef je goud dat puur is, gelouterd. Aan het kruishout van Golgotha. Ik geef je het mooiste en het allerbeste wat er is. Ik wil geven en zorgen dat je leven puur en zuiver wordt. Omdat ik het ben die het vuur ben ingegaan. Ik heb de straf op de zonde gedragen. En daarom kan ik je goud geven. Goud dat meer waard is dan het fijnste goud op aarde. Ik schenk aan jou mijn genade. Goud. Gelouterd in het vuur. Dat betekent dus de vergeving van zonde. De afwassing van het verkeerde. Door de Heer Jezus. En dan komt gelijk dat volgende beeld eroverheen. Er wordt gezegd opdat u rijk wordt. Opdat je echt rijk wordt. Rijk door de Heer Jezus. En dan ook dat volgende beeld. En witte kleren. Opdat je bekleed wordt. En de schande van je naaktheid. Je zonde. Je leven buiten Christus. Je leven buiten het paradijs. Niet openbaar komt. Nou, ze hadden van die prachtige kleren daar. Maar de Heer Jezus zegt het. Jullie maken hier wel van die zwarte kleren. Maar ik geef je witte kleren. En dan is dat beeld eigenlijk weer precies hetzelfde als het volgende. Witte kleren, dat betekent gereinigd. Door het bloed van de Heer Jezus. Hij is het die je schoonmaakt. Zoals dat ook in het Oude Testament al een keer eerder naar voren gekomen is. Als het gaat om die hoge priester, die stond dan. Ik weet niet of hij de geschiedenis helemaal paraat heeft, maar die stond daar in zijn vieze kleren. En die moest voor God verschijnen. En toen kreeg hij schone kleren. Zo zegt de Heer Jezus het. Al waren je zonden als scharlaken. Al staat er zoveel tussen jou en God in. Ik wil je schoonmaken. Ik wil je schoonwassen. En je nieuwe kleren geven. Kleding. Waarmee je voor God kunt verschijnen. Kleding. Waarmee je de hemelse bruiloftzaal binnen kan gaan. Hij geeft het. Aan wie? Hij geeft het voor niks. Hij deelt het uit. Aan iedereen die tot hem komt en het zegt, Heere, wees mij genadig. Schenk mij die kleren. En dan hoef je niet te twijfelen dat Christus het niet wil geven. Kan, hè? Dat je denkt van, nou, maar ik ben zo lauw geweest. Er is zoveel misgegaan. Wil hij het aan mij kwijt? Hij zegt het toch vanmiddag zelf. In zijn woord. Ik raad u. Ik raad jou. Dat je dit goud van mij aanneemt. Dat je die kleren van mij aanneemt. Wat is de Heere goed. Wat is hij genadig. En tot slot gaat het ook nog over die ogenzalf. En dat uw ogen zalft met de ogenzalf. Dat is weer het beeld van ogen die het zicht gaan krijgen. Daar in Laodicea waren heel wat apothekers of medici voor de vele oogziektes. Met name in het gebied rondom de Middellandse Zee zijn er veel mensen die last hadden van die oogziektes. En die zalf die was blijkbaar zo goed dat mensen daar speciaal voor de Laodicea kwamen. En dan zegt de Heer Jezus, ik raad aan u ogenzalf aan. Dat betekent, ik ben het die je zicht geeft. Zodat je kan leven naar mijn wil. Of dat je eigenlijk ook weet wat ik van je vraag. Dat je helder gaat kijken zoals we dat ook bidden. Heren, opent u onze ogen, zodat ik zie wie u bent. En ook zodat ik voor u kan leven. Buiten Christus. Arm, blind en naakt. Maar met de Heer Jezus. Rijk, bekleed met kleren en ogen die kunnen zien. En dan kun je gaan op de weg die God van je vraagt. Hij wil het kwijt. Als een koopman staat hij op de markt en hij zegt het. Ik raad je aan dat je dit van mij koopt. En zo staan wij in die stad Laodicea. Zo worden we meegenomen naar de markt. Maar dan komt de Heer Jezus nog dichterbij. Hij wil niet alleen dat je op de markt bent. Maar de Heer Jezus wil ook in ons hart komen. Hij wil in het midden van de gemeente staan. Hij die aan de rand van Laodicea stond. Buiten de gemeente, die zegt het. Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Derde aandachtspunt, we hebben gezien. Een lauwe gemeente. Een hemelse koopman. En tot slot een heerlijk of een rijke maaltijd. Want daar eindigt het mee. En daar zie je ook hoe lief de Heer Jezus die gemeente heeft. Hij wijst de gemeente terecht. En dan zegt hij, ik wil bij jullie binnenkomen. Ik wil de maaltijd met jullie houden. Zoals hij dat eens ook tegen Zacchaeus zei. Zacchaeus. Hij was ontzettend rijk. Hij perste de mensen af als tollenaar. En Jezus zag hem in de boom en zei het. Kom uit die boom, want heden wil ik in uw huis zijn. En zo kwam hij naar binnen, in het huis van Zacchaeus. En zo klopt hij nog steeds. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. Wanneer de deur van je leven open gaat. Wanneer je de deur opent. Dan komt hij binnen. En dan kan je natuurlijk zeggen. Ja, maar dat kan niet zelf. Dat is natuurlijk waar. En ik ben op dit moment wat met de Dordtse leerregels bezig. Juist dit jaar. En er staat natuurlijk ook heel duidelijk. Dat als de Heer Jezus in je hart komt. Dat de genade van God is. Dat is ook heel duidelijk. Tot geloof komen is een geschenk van hem. Het is de hemelse koopman die ons alles geeft om niet. En die ook binnenkomt. En wonder ook als je vandaag hier zit en zegt, ja, zo is het. De deur van mijn hart ging open. En waarom dat gebeurd is, dat is Gods genade. Er is ook een andere kant. De oproep met een bevel tot geloof en bekering. Om niet te blijven zitten waar je zit. Om je hart niet gesloten te houden. En we mogen ons dus ook niet verschuilen. Achter de opmerking, ik kan die deur niet openen. Dan zegt Christus, open die deur. Want wie tot mij komt, die zal ik niet terugwijzen. Zo genadig is de Heer Jezus. Dat die deuren opent die gesloten zijn. En dan mag je ook verwachten voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je ouders. Dat God deuren opent die wij niet kunnen openen. Maar aan de andere kant dus ook niet denken van, ik moet het maar afwachten. Tot die deur een keer open gaat. Het evangelie is duidelijk. Open de deur. Als iemand mijn stem hoort vanmiddag. Als je Bijbeltje leest. Open die deur van het hart. En dan zegt de Heer Jezus, ik zal binnenkomen. En ik zal een maaltijd met je houden. Een prachtig beeld. Van de omgang met de Heere God. En ik hoop dat je... Misschien niet altijd in deze taal. Maar ik hoop dat jij daar iets van herkent. Dat je dat mag weten. Ja, bij de Heer Jezus. Dat is de hoogste plaats. De Heer Jezus. Hij wil zijn genade aan mij kwijt. Die maaltijd houden, dat betekent dat de Heer Jezus contact met je wil. Dat hij alles wat van hem is, aan jou wil geven. Die nieuwe kleren. Zijn rijkdom. Zijn vergeving. Alles wat van hem is. Dat is voor de gelovigen. Hij is het. Die de toren van God heeft gedragen over de zonde. Hij nam de plaats in. Die ons de vrede aanbrengt. En in de maaltijd zegt hij het. Dat wordt in het bijzonder natuurlijk gezien en zichtbaar. Als de tafel van het avondmaal aangericht staat. dan zegt hij het. Ik schenk aan jou eeuwig leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Zitten aan de maaltijd met de Heer Jezus. Eigenlijk hetzelfde wat er met die Emmausgangers gebeurde. Die zeggen dat heel mooi. Ik lees dat nog voor. En het gebeurde toen hij met hen aan de tafel aanlag. Nadat de Heer Jezus aan het kruishout gestorven is en is opgestaan. Dan heb je daar die twee mannen die gaan naar Emmaus. En dan komt op een gegeven moment de Heer Jezus bij hen in huis. En dan zegt hij het. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag. Dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. En dan zeggen ze tegen elkaar. Was ons hart niet brandende in ons? Ze verlangden zo naar hun meester. En de Heer Jezus, hij brak het brood. En ze zagen het. Hij leeft. Hij regeert. Kijk, zo wil de Heer Jezus de maaltijd houden. Hij wil ons bemoedigen. Hij wil versterken op de weg. Deel krijgen aan zijn weldaden. Hij wil meegaan, dan ben je gezegend. Wanneer de deur van je hart open is. Maar ook elke keer weer opnieuw. Ook als vandaag er wordt geklopt. Als u heeft gemerkt, het is verdrongen, het is naar de rand gegaan. En dat hij het zegt. Ik wil de maaltijd met je houden. Dan krijg je weer zicht op wie hij is. Wat hij heeft gedaan en wat hij schenkt. Ik zal de maaltijd met hem houden. En hij met mij. Dan komt het van twee kanten. Wanneer de geest van God werkt, dan is er ook een verlangen in het hart van de gelovige om meer te ontdekken wie de Heer Jezus is. Wat hij heeft gedaan om te groeien. Om die lauwheid te laten verdwijnen. Zoals de catechismus dat zegt. Dat is het opstaan in het nieuwe leven. En het doden van de oude natuur. Lauwe eruit en leven van zijn genade. Ken je dat? Dat verlangen, kent u dat? Om Christus te dienen. Om de maaltijd met hem te houden. En het dan maar te zingen. God heb ik lief. Heren, wat bent u goed voor mij. U bent het die de hoogste plaats verdient en heeft. En ik weet het. Dit zijn woorden voor een gemeente onderweg. Het is niet zo dat je altijd in het leven ook van het geloof op die bergen leeft. Van die grote maaltijd die hier wordt besproken. En daarom zegt de Heer Jezus het ook. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als die lauwheid je bespringt, dan klopt de Heer opnieuw. Dan raadt hij je opnieuw aan om tot hem te gaan. En wat is de Heer dan goed? Dat hij onderweg een maaltijd geeft. En wie hier met hem aan tafel zit. Avondmaalstafel. Of je handen gevouwen. Als je je stille tijd houdt. Dan mag je het weten. Wie met hem leeft. Die is onderweg. Naar die heerlijke maaltijd. Want wie overwint. Hem zal ik geven om met mij te zitten op mijn troon. Zoals ik overwonnen heb. Christus. Hij zit op de troon naar zijn vader. Aan de rechterhand. En wie gelooft in hem, die zal naast hem zitten. Wie als een lauwe christen, of eigenlijk kan je het zo niet noemen. Wie lauw is, die is koud. Wie als een lauwe christen, noem het toch maar zo, voortleeft. Die is onderweg om uitgespuugd te worden. Maar wie leeft van de genade van de Heer Jezus, ook ontdekt dat je hem elke keer weer nodig hebt. Die mag het weten. Ik zal zitten op de troon. Bij de Heer Jezus. Bij God de Vader. Dat gaat door de strijd heen. Daarom. Wie overwint. Maar wie met Christus leeft is onderweg. Naar de heerlijke toekomst. Wie oren heeft. Laat hij horen. Wat de Geest ook vanmiddag. Tegen de gemeenten zegt. Wat de Geest ook zegt. Tegen jou. Christus raad voor een lauwe gemeente. We zagen vanmiddag die lauwe gemeente. De raad van de Heer Jezus. En die heerlijke, rijke maaltijd. Wat wil de Heer Jezus veel aan ons kwijt. Amen. Zingen van Psalm 25 vers 5 en 7. En dat gaat ook over die verborgen omgang met de Heere God. Ook een beeld voor die maaltijd. Het dienen van hem. Het zoeken van hem. 25, 5 en 7. Prachtig mooi. Ik net op de preekstoel ging zitten, viel mij op dat als je daar zit, zo het zicht krijgt op de avondmaalstafel in ieder geval, dat je zo er tussendoor kan kijken. Dus dat is wel heel mooi bij het laatste punt, dat het ook zo zichtbare prediking is. Gelijkenissen die ook gelijk geschilderd worden voor onze ogen als je zo in het huis van God bent. We zullen de Heere danken voor alles wat Hij schenkt en geeft en bidden om zijn zegen. Heren, wij danken u voor uw verborgen omgang. Heren, dat u het heilgeheim van uw genade hier in uw midden ook wilt tonen. Aan ouderen, volwassenen, jongeren, kinderen. Heren, wat bent u goed dat u spreekt door gelijkenissen. En dat u nog steeds spreekt. En heren, nou gaf u vanmiddag raad voor een lauwe gemeente. En heren, dan hield u ons persoonlijk ook een spiegel voor. Heren, wij bidden u zo dat wij uw raad mogen meenemen. Dat uw raad ook in ons leven een plaats heeft. En heren, werk dan met uw geest. Zodat die lauwheid verdwijnt. En dat we ons hart en hoofd en onze gedachten op de Heer Jezus mogen richten. En heren, wij danken u. Dat u ons schenkt alles wat wij nodig hebben. Goud, nieuwe kleren, ogen om te kijken en te leven volgens uw geboden. Heer, alles is bij u te krijgen. En dan wilt u ook nog de maaltijd met ons houden. Ons schenken wat van u is. Heer, geef dat verlangen om u te dienen. Wilt u dat laten groeien en rijpen in ons leven. Die omgang met u. Dat we er niet buiten kunnen. In de kerk. Tafel van het avondmaal. In onze stille tijd, ze zitten op de rand van ons bed of geknield voor ons bed zijn. Heren, dat we u dan mogen zoeken en u laat zich vinden. Heren, wilt u zo met ons meegaan? Wilt u ons beschermen en bewaren? We bidden u ook vandaag in het bijzonder voor uw volk Israël. Uw volk dat zoveel beloften met zich meedraagt. Heer, u spreekt erover in uw woord en wij bidden u. Dat uw volk ook genadig en nabij bent. En heren, dan laat uw volk ook niet los. Heren, geef vrede over Jeruzalem. Voor haar en al haar inwoners. Maak uw beloften aan Israël waar. Ga deze zondag zo ook met ons mee naar huis. Breng ons veilig op de plaats waar we naartoe gaan. Zegent u ons deze week. En geef dan. Dat u het bent, die op de eerste plaats wil staan en mag staan. Vergeef onze zonden. Bewaar de gemeente, Heer. Schenk al wat nodig aan alle die leiding hebben te geven. Te zijn met de kinderen, met onze jongeren. En wij danken u. Dat er ook een grote groep jonge mensen in ons midden zijn vanavond. En ook ouderen die wellicht ook met ons meeluisteren. Heer, werk zo door in het midden van de gemeente. Hou ons vast, dicht bij u. En Heer Jezus, geef dat u in het midden staat. Dat u het rustpunt bent van ons hart. Dan hebben we genoeg voor de tijd en voor de eeuwigheid. En dan zijn we rijk. Ook als we misschien materieel het helemaal niet zo goed hebben. Als we zorgen hebben. Rijk met u. Houdt u ons zo vast. In Jezus' naam vragen we dit uit genade. Amen. Mocht in onze gebeden, zoals u merkt, natuurlijk vanmiddag ook in het bijzonder nog bidden voor Israël. Ik weet niet of vanmorgen in het bijzonder aan de orde geweest, maar deze zondag is Israël zondag. Ik had vanmorgen in de eigen gemeente daar meer aandacht voor, maar ik denk dat het belangrijk is inderdaad om ook onze gebeden zo te denken aan het volk Israël. En dat is ook zo prachtig dat we de psalmen zingen, het psalmboek ook van Israël, ook van de christelijke gemeente. We zingen daaruit psalm 103, het tweede en ook het derde vers. Psalm 103, looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 2 en 3. Ontvang dan nu de zegen van de Heere. Wees God een zegen voor ieder die God op uw en op jouw weg plaatst. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.